Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanavond zetten we de viering van het heilige avondmaal voort en doen we dankzegging daarvoor. Woensdagmorgen vanaf 8:30 wordt het baken weer schoongemaakt. Wij verzoeken u om uw hulp. Vele handen maken licht werk. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. We zingen nu het 15e vers van Psalm 107. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit op toonhoogte 154. En daarvan de versen 1 en 4. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Daarop wil ik gelovig bouwen. 1 en 4 van op toonhoogte 154.
Thank you.
luisteren nu naar de wet van de Heere onze God als leefregel van de dankbaarheid en zingen daarna uit de enige gezangen achter de psalmen 10 geboden het laatste vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. 10 geboden des Heeren, vers 9. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij overgaan tot de voortzetting van het heilige avondmaal op de bediening van hedenmorgen, wil ik u eerst nog een kort formulier lezen wat we aantreffen als speciaal voor deze gelegenheid in het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk opgenomen, formulier 2. Gemeente van Christus, hoort de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls ge dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt ge de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zijn zouden. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, willen we eerst samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen. En dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen. En met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid gaat worden gebracht, willen we zingen uit Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen, zelfs vinden muzenhuis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. 1 en 2 van Psalm 84. Opdat we dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laat ons niet twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog een aantal stoelen onbezet. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu de gelegenheid voor, omdat het anders voor deze keer de laatste tafel zal zijn. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. neemt en drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus al zo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wilde samen met u ter afsluiting van deze tafel luisteren naar het eerste gedeelte van Psalm 84. Daar staat boven verlangen naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vinden muzen huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moerbijbomen, dan maken ze God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Tot zover. Wij zingen nu het derde vers van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3. Wij lezen nu met elkaar en luisteren naar de woorden uit het formulier met het oog op dankzegging, grotendeels genomen uit Psalm 103 en uit de Romeinenbrief. Daarna danken we voor de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel heeft gevoed, laten we tezamen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij dus zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En ook daar danken we u voor. We hebben een koning die heeft overwonnen en die dat leven, waarin hij ook de dood met voeten trad, wil uitdelen. Heere God, we danken u dat we ook vanavond weer rondom de open Bijbel samen mogen zijn. En we bidden ook daarom om uw zegen. We hebben weliswaar lezen geleerd op school, maar om de dingen van uw woord te lezen en zo ook te begrijpen wat u ermee bedoelt, is meer nodig. De leiding en de lessen van uw geest wil ons daarom helpen in luisteren en spreken, en ook als we zingen en het orgel bespelen. Het zij dat we hier in de kerk zijn of thuis bij de kerkradio vertoeven, wees ons allen tot een God en tot een gids die voorop gaat, zonder wie we niet kunnen, zonder wie ons leven dwalen en verdwalen zou zijn. Heere, leid en wijd ons dan maar, Wij vragen dat van u uit genade, omwille van het volbrachte werk van uw Zoon, dat we hebben mogen zien en proeven en gedenken. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Opnieuw uit Handelingen 27, nu de versen 33 tot en met 44. Handelingen 27 vanaf vers 33 en dan het hoofdstuk uit. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. We waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen ze alle met voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als ze konden, daarop te laten lopen. En nadat ze de ankers losgemaakt hadden, gaven ze die prijs aan de zee, terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten. En na het ra-zeil gehesen te hebben, hielden ze voor de wind op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was en lieten het schip daar oplopen. Het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman die Paulus wilde behouden belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat ze allen behouden aan land kwamen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond in het bijzonder stil bij vers 38... En toen ze alle met voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in de zee te werpen. Tot zover onze tekst. Voor we dit overdenken zingen we van Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Een psalm waarin de Heere God en in het eerste en ook het laatste, alleen dat zingen we niet, vers de lof wordt toegezongen en daartussenin de mens zich verbaast over het feit dat de Heere God aan hem denkt. En dat is ook vanavond en vanmorgen weer gebeurd. We zingen Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Gemeente des Heren, wat er hier allemaal gebeurt in Handelingen 27, daar aan boord van dat breekbare schip, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk. En het is zo door de evangelist Lucas beschreven, dat je het haast van heel dichtbij meemaakt. Zo spannend. En ook inspannend wel. Zo werkelijk. En waarbij je dan ook ineens jezelf de vraag kunt stellen, waar zou ik gestaan hebben? Waar sta ik in die storm? Ja, waar ben je in de nacht van het leven? Waar ben je in het noodweer, zoals dat je leven kan teisteren? Waar ben je als je als een Syriër op de vlucht bent? Waar ben je als mens in een disco vol doodsangst en gevaar, als er zomaar in het wilde weg geschoten wordt? Waar sta je dan in het leven dat van dag tot dag omgeven is door gevaren waarin je misschien wel vol bent van angst, ziekte, onzekerheid? En de ene keer dan doorzie je het, en de andere keer overzie je het pas achteraf. En dat je dan door alles heen toch de hand van God ontdekt, het woord van God vastgrijpt, de belofte dat ieder die hem gelooft niet beschaamd wordt. Nou, ga er maar aan staan. Want dan komt het er echt wel op aan. Geloven in windstilte en geloven zo bij een kabbelende zee en geloven voor de wind uit, dat veroorzaakt vaak ook iets in de zin van, ja, zoals de wind waait, waait mijn jasje, het zint me wel. Maar dan dat andere, hè. Als je geloof getest wordt, op de proef wordt gesteld. Als je nou straks thuis komt, dan moet je voor de aardigheid eens een wereldatlas pakken als u die hebt, of even op Wikipedia kijken en het gebied van de Middellandse Zee opzoeken. En dan ontdek je dat het eigenlijk zo groot is als een speldenknop, dat eiland waar Paulus strandt. Met daaromheen wel een zee van 400 kilometer breedte, wat de watermassa betreft. En als je daar dan wat verder over nadenkt, dat een schip zonder kompas na 14 dagen maar overal heen te hebben gedobberd, dat dan dat schip uitgerekend bij dat speldenknopje op de kaart stoot, vastloopt, dan denk ik, hoe bestaat het? Hoe kan het ooit? Welke hand heeft dat schip dat de boodschapper, de apostel van Jezus Christus, naar Rome moet brengen, met de nauwkeurigheid van het modernste geschut, zeg maar, op dat eilandje laten landen? Welke hand heeft het daarbij zo ook geleid dat geen van de mensen aan boord om is gekomen in de golven? Dat is de hand, dat is de zorg geweest van degene die wil dat zijn apostel Rome bereikt. En die voorgenomen heeft om de boodschap van het heil in Jezus Christus tot aan het uiterste einde van de aarde uit te dragen. Zeg eens eerlijk, schamen we ons niet een klein beetje voor deze God? Onze God. Omdat hij vaak zo weinig echt vertrouwd wordt op zijn woord. En dat er zo weinig gezien en gelet wordt op zijn leiding. Je hebt gelijk, dat moet je leren. Maar ja, aan de andere kant kun je ook afvragen, hoe lang zit ik nou al op de leerschool van het woord? En hoe vaak werd ik al gesterkt door de sacramenten? De heilige doop aan het begin van je leven. Het avondmaal. Hoe kon je anders verder? Weet u, leven aan de hand van het woord van God is eigenlijk ook hetzelfde als het leven aan Gods hand. Mezelf toevertrouwen, mezelf uit handen geven in betere handen. Die het nooit en ten nimmer uit handen loopt. Ook niet tijdens een gigantische schipbreuk waar zo'n 276 mensen aan boord zijn. Die schepelingen, die hebben het voorbeeld van Paulus gevolgd. Ze hebben allemaal gegeten. Paulus is begonnen, zij zijn gevolgd. En ze zijn ook allemaal verzadigd. Na 14 dagen niet gegeten te hebben, moet dit vermaan, deze aandrang van Paulus, toch een behoorlijke oppepper geweest zijn. Een opkikker. Na dagen van leven tussen hoop en vrees en eigenlijk geen tijd en alle zeilen bij te zetten, om nu toch weer te eten, tot verzadiging toe. Maar er is intussen meer gebeurd dan dat ze zich alleen te goed gedaan hebben aan het eten aan boord. Er is meer gebeurd in die zin dat Paulus ondertussen ook als dienstknecht van God een soort centrale taak heeft gekregen of heeft genomen daar aan boord van dat schip. Hij voert het woord en er wordt eigenlijk niet meer geluisterd naar de kapitein met een kleine k. En ze luisteren nog naar hem ook. En zeg maar gerust dat dat behoorlijk rauw volk was wat daar aan boord bivakkeerde. Dat waren zeelui, dat waren militairen en dat waren ook gevangenen. Nou, ga er maar aan staan om daar je woord, om het woord aan hen kwijt te kunnen. Om je boodschap als afgezant van de koning der koningen over te brengen, te laten landen. En ik denk in die kracht alleen heeft ook Paulus moeten leren om af te zien van alle weersomstandigheden en alle wantoestanden aan boord. En heeft ook hij moeten leren om te leven uit en aan Gods hand. Na het eten, na die maaltijd die in zoveel bewoordingen, en dat hebben we vanmorgen gezien, haast leek op een avondmaalsviering. Als je let op de woorden die daar gebruikt worden door Lucas, dan gaan ze na die maaltijd iets geks doen, iets vreemds in onze ogen. Ze hebben maar een heel vreemde nabetrachting, om zo te zeggen. Er komt een vreemd vervolg. Onverwacht, zeker voor mensen met zeebenen, zonder zeebenen, onverwacht is daar het vaste land. En wat doen ze dan? Toen ze alle verzadigd waren met voedsel, maakten ze het schip lichter. Nadat iedereen genoeg gegeten had, maakten ze het schip lichter. Hoe dan? Nou, door het koren in zee te werpen, overboord daarmee. Moet je nagaan. Hebben ze dus 2 weken niet gegeten, geen brood tot zich genomen of wat dan ook. En daarna in opdracht van Paulus en door hem vermaand, weer wel gegeten, de buik rond, ze werden verzadigd. Ze hebben de smaak dan weer te pakken, zou je denken. Dan zullen ze dat daarna dat vaker gaan doen, mag je hopen, zou ik zeggen, maar nee. Alles gaat overboord. Het koren, dat is het brood van morgen, dat nog gemalen moet gaan worden en tot deeg gemaakt en daarna gebakken. Heel die lading, heel die graanvoorraad, weg ermee, te water. Wat gebeurt hier? Het kan zijn dat dit onder andere een schip geweest is dat als lading graan aan boord had genomen. Het is heel goed mogelijk dat het eerst uit Egypte gekomen is. Dat was de graanschuur van het Midden-Oosten van destijds. Om die lading te gaan lossen ergens in Italië. Maar het kan ook heel goed zijn dat dit koren de eigen voorraad voor die bijna 300 mensen geweest is. Eten voor onderweg. En zolang het koren koren is, bederft het niet als er maar geen vocht bij komt. De meeste uitleggers die kiezen voor die eerste opmerking, dat het wellicht helemaal vol gezeten heeft met koren vanuit Egypte richting Italië. Want anders is dat niet zoveel wat je overboord zet om het schip lichter te krijgen, zodat het wat hoger op het water ligt en minder gauw de rotsen raakt. Maar goed, nu dus weg ermee. Overboord. Want ze willen aan wal komen. Een schip zo zwaar geladen komt niet veilig en dicht bij de kust. Dat loopt spoedig op de grond, aan de grond, op de rotsen. Maar besef ook dat wat voor graan het ook geweest is, voor eigen consumptie of voor de verkoop in Italië, besef ook dat in dat overboordkiepen van dat graan er een stuk toevertrouwen aan God opgesloten ligt. Dat je weet niet hoe lang het nog duurt, de reis en de aankomst, maar je geeft het alles over uit handen in zijn handen. Die heeft gezegd, die heeft beloofd, we komen allemaal veilig aan de wal. Er zal geen verlies van niemands leven, van ook maar één van u, plaatsvinden. Mannen, hou de moed erin, want ik geloof, zegt Paulus, want ik geloof God, dat hij het zo ook zal laten gebeuren, zoals hij heeft gezegd. Nou, in dat overgeven, in dat prijsgeven van je eventuele voedsel aan de zee, om het schip lichter te laten zijn, ligt dus een stuk toevertrouwen aan God. Vind niet voorbeeldig. Zoals die mensen, die mannen en misschien ook vrouwen dat doen. En ze waren echt niet allemaal christelijk hoor. Meer niet dan wel. Je ziet hierin dat het geloof ook handen heeft. En wat bedoel ik daarmee? Dat je van tijd tot tijd moet aanpakken in je leven. En dat je ook eens wat moet loslaten. Om iets beters vast te pakken. Een kind begrijpt dat. Wanneer er iemand in het water ligt. En die heeft allerlei laatste en belangrijke bezittingen. Een fotoboek en al zijn cd's en zo. Zijn diploma's. Nog meegenomen uit de kast en ligt zo te spartelen in het water. Met de handen vol. En als die een reddingsboei wordt toegegooid. Ja, dan kan hij die met die volle handen lastig vastpakken. Dat hindert hem. Dat moet hij echt loslaten, wil hij die reddingsband kunnen pakken. Wat hindert, wat ballast is, moet overboord. En dat is dus niet alleen die sloep geweest die een paar verzen eerder werd gekapt en te water werd gelaten om nooit meer terug te vinden. Je toevertrouwen alleen aan God, totaal. Maar geloven in God, vertrouwen op hem, me toevertrouwen aan hem maakt me tegelijkertijd ook niet werkloos. Dat merk je ook na het avondmaal gevierd te hebben. Dan maakt dat niet dat we dan denken bij onszelf van nou komt alles wel in orde En nou hoeven we er zelf niet meer voor te gaan doen. Nou ligt de verantwoordelijkheid helemaal bij God. Hij heeft het beloofd dat niemand zal omkomen. En in zijn naam heeft Paulus dit ook gezegd. Dat brood, eet het nou, want dat dient tot je redding. Geen haar zal er van je hoofd vallen. Maar weet je wat zo heerlijk is? Om je zo aan het woord van God, aan Gods belofte vast te klemmen. En dat al het andere naar de tweede of een lagere of de laatste plaats gaat. Of echt helemaal overboord. Want aan Gods belofte heb je je handen vol. Je kent dat tegeltje wel, hè, aan de muur. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Nou, daar gaat het hier in feite over. En daarom moet echt alle ballast overboord. Geen kalme reis. Nee, vraag me niet hoe, denkt er misschien wel iemand achteraan. En je hebt gelijk, hoor. Vraag niet hoe. Destijds werd het manna in de woestijn, tijdens de woestijntocht, onder leiding van Mozes, ook, nou zeg maar, mondjesmaat gegeven. En niet een grote zak voor 3 weken tegelijk. Elke dag weer opnieuw moest je je tent uit om het van de grond af te rapen. En dan genoeg voor iedereen. En daar moest je het mee doen. En daar kon je het mee doen in het vaste vertrouwen. Morgen zal er weer zijn. Ja, geen kalme reis. Maar vraag niet hoe. Denk eens aan die barre woestijntocht. Ach, denk eens aan je eigen leven. Je eigen bestaan bij tijd en wijle. Misschien is het al een hele lange tijd. Bar en boos. Geen kalme reis. En wat wij dachten te kunnen houden en behouden, het moest eraan. Overboord. Hoeveel zijn er niet die tobben met ziekte, met gezondheid, die worstelen met handicaps, zichtbaar of onzichtbaar. Hoeveel jongeren zijn er niet, teleurgesteld misschien wel, omdat het onderweg in het leven zo anders liep dan verwacht. Met vriendschappen, met scholing, met examen, met werk, met promotie. Is geloven dan alleen maar een brede glimlach en toekomstmuziek? De belofte voor de toekomst, zo je wilt voor de eeuwigheid vasthouden en verder, ach, moet je maar zien. Zie het maar te rooien. Ook al moet je zo van tijd tot tijd al je graan overboord zetten. Een week of 2 geleden zag ik het kerkzegel. Elke kerk, bijna elke kerk, heeft een kerkzegel wat ze op belangrijke brieven afdrukken. Kerkzegel van ons, nee, staat er nu niet op. Maar weet u misschien ook van die boom? Kerkzegel van Katwijk aan Zee, zag ik. En als je dat ziet, dan denk je van, nou, dat wordt niks. Midden in de nood van een storm zie je daar een schip en een oud schip. De zeilen zijn totaal aan flarden gewaaid. Er blijft niks van heel, zo is je conclusie. Maar wat staat er nog meer afgebeeld op dat kerkzegel? Dat is het anker. Het anker van de hoop. Het anker van het houvast. Nou, dat mogen wij ook hebben in ons leven van het geloof, het anker van de hoop, het anker van je ziel. Dat zeker en vast is, dat vast en zeker is. Het vast en zeker zijn van de belofte van God die gelden toen en nu weer en nu nog steeds. En als je daarmee onderweg bent, dan ben je gelukkig, ondanks alles en door alles heen. Kinderen in de kerk die kennen misschien dat verhaal van dat jongetje. Dat stond in de wei te vliegeren. Toen kwam er een man langs en die zegt van, joh, wat sta jij nou toch te doen? En heel netjes gaf dat jongetje antwoord, ik sta te vliegeren, meneer. Waarop die man zei, ja, maar jongen, ik zie helemaal geen vlieger. Je kunt me nog meer vertellen. Maak me dat alsjeblieft niks wijs. Ja, zegt die jongen, maar ik voel hoe die trekt. En ook al zie ik hem niet meer, hij trekt. Nou is het zo ook niet in het geloof. Niet zien, toch geloven. Hopen, liefhebben. Want hij trekt. Alles misschien wel tegen hebben en tegenkomen. Geen kalme reis. Er lijkt geen houden aan te zijn. Toch weten, hij trekt. De wind blaast erin. De geest die waait erdoor. Voel je? Vertrouw je ook? Of geloof je het wel? Eerst maar eens zien. Belangrijk om mensen daarop te wijzen. Hoe God trekt. Met zijn woord. Met zijn belofte. In zijn trouw. Ja, zeggen wij dan, maar je moet de dag niet prijzen voordat het avond is. Eerst zien, dan, ja, zo zitten wij in elkaar. Nu vaar je misschien nog rustig met je volgeladen graanschip. Maar als morgen nou eens de storm in je leven opsteekt, hè. Als het noodweer door je leven heen jaagt. En het jaagt alles op de klippen van de tegenslag. Morgen dan kan ook jouw en uw en mijn hoog opgetuigde, zwaar beladen levensschip. En ja, dat kan je gelukkige huwelijk zijn, dat kan je fijne gezin zijn, je vaste baan, je goede positie, je imposante bedrijf, je blakende gezondheid. Het kan zomaar ineens overlopen worden door zware stormen, tegenslagen, tegenwerking. Mislukkingen, fiasco's, zorgen. Misschien zelfs zo dat je er niet meer tegenop kunt. En natuurlijk, ik kan nog heel lang de schone schijn ophouden onder mijn gel en achter mijn make-up. Ach, en we kunnen allemaal best wel tegen een stootje en de een kan wat meer hebben dan de ander. Maar toch, weet je, er is nog iets. En daar hadden deze mensen op dat schip ook mee te maken. Hen was beloofd, je komt allemaal veilig aan wal. Maar daarmee hadden ze nog niet het leven voor altijd toegezegd gekregen. Eén keer zullen ze toch het leven moeten verwisselen voor de dood. God ontmoeten. Wees goedsmoeds, zo roept Paulus ons toe. Er is redding. Ja, dat zegt hij daar naar lichaam. Je komt allemaal, zij het op een plank of een ander stuk van het schip of al zwemmend aan de wal. Er is redding. Niemand verdrinkt, niemand komt om. Maar ook mag je, moet je zeggen, daar is redding. Door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Daar stonden we bij stil. Wie dat overboord zet, wie dat meent te kunnen missen, grijpt mis. Hier zie je een wanhopige bemanning op dat schip. En ze doen er van alles en nog wat aan. En ze proberen het. Maar waar Paulus mee onderweg was, was niet alleen met het woord van God, maar ook met Jezus Christus in zijn hart. En ook al bulderen dan orkanen, en ook al breekt het schip hier in stukken, wetend van Jezus Christus, wetend dat Hij je heiland is, mag je ook in de grootste smarten in die Heere gerust zijn. Stil worden voor God. En zeggen of zingen met die woorden van Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt en hem niet laat verdrinken, maar het echte leven wil geven en met hem onderweg wil zijn in zijn, in haar bestaan. Waag het met God, dat is geen waaghalzerij, maar dat is geloof. De geest blaast je ertoe aan en God trekt. Hij wakkert aan, hij houdt wakker en nuchter. En hij werkt ook met en door de sacramenten. Denk er eens wat meer aan terug dat je gedoopt bent. En dat je hier hebt mogen aanzitten. Zo dat het vuur niet dooft, dat je niet uitgeblust raakt. Nee, je mocht weer gevoed worden, gesterkt worden. Dit ontvangen, om dat niet los te laten. Want dat is geloven. Door de eeuwen heen. Hij moet groeien. Hij moet wassen. Ik minder worden. Wat een genade is dat. Om daarvan en daarop te leven. Het daarvan te nemen. Van dag tot dag. Van moment tot moment. Ach, dan kan er nog zoveel overboord in je leven. En of dat pijn doet, geloof het zeker. Maar het kan overboord, je kunt het missen, je kunt zonder. Eén ding niet. En dat is zijn genade. Me toegezegd en me geschonken. En die genade, die is genoeg voor me. Daar drijf ik op, bij alle stormen, bij alle tekeer gaan. Zijn genade is ook u genoeg. Daar doen we het op aan. Bij al het gemis. Amen. Zingen we nu van Psalm 66, de versen 8, 9 en 10. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Het leven heel dicht bij God wordt hier gezongen en alles wat afleidt, overboord. Dan is God altijd op het hoogst geprezen. 8, 9 en 10 van Psalm 66. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, geen kalme reis beloft, wel een behouden aankomst. Wat is het moeilijk om dan ook totaal daarop blind te varen en niet onze eigen hulpmiddelen achter de hand te houden voor het geval van, ja, want je weet maar nooit. Te vertrouwen op uw belofte, op uw woord. En daarmee onderweg zijn in het leven. Van dag tot dag, van moment tot moment. Schenk ons daarom ook de tegenwoordigheid van uw geest. Van stap tot stap, van dag tot dag. Dat die ons leven doorwaait en aanblaast. En dat we merken dat er ook getrokken wordt aan ons. Niet door de wereld. Niet door al het onze. Maar door uzelf, o God. Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor de versterkende middelen die u geeft. In onze doop en in het avondmaal. Waarin we totaal gewezen worden op het volbrachte werk van uw Zoon. De Heere Jezus Christus. Zonder hem kunnen we niet. En geef, o God, dat we dat ook uitdragen. Dat dat en in woorden en ook in onze gedragingen en in onze daden tot uitdrukking komt. Zodat ook een ieder in onze omgeving het opmerkt en misschien wel vragen gaat stellen. Joh, waar ben jij heen onderweg? Wat leidt jou? Wat voedt en wat voert jou? En geef ons dan goede woorden van u uit te dragen. Heere God, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Zoals Paulus dat mocht doen, waarschijnlijk in zijn eentje, op zo'n groot schip, met Jan en alle mannen om hem heen, mensen van allerlei pluimage, en heel veel die nog nooit van u gehoord hadden. En hij mocht hen wijzen op u. Zo mogen ook wij in deze wereld staan. Die eigenlijk niet naar u vraagt. Die eigenlijk niet om, maar meer met u verlegen zit. Uitdragen. Zegen het werk van evangelisatie, ook in onze eigen gemeente. We bidden u heel in het bijzonder ook voor het werk van de vakantie Bijbelweek, wat over een aantal weken weer zal plaatsvinden, waarbij ook heel veel kinderen in aanraking gebracht worden en ook ouderen en ouders met die ene naam onder de hemel gegeven. Wat belangrijk, ja onmisbaar, voor een behouden aankomst. We bidden u, Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben, dichterbij en verder weg. En we bidden u ook voor die vele honderden en duizenden die op diezelfde Middellandse Zee als waar Paulus op dat schip wat het uiteindelijk niet redde zich bevinden en daar ook met de dood bedreigd worden. Geef uitkomst. We bidden u daarom ook voor het werk van woord en daad waar we onze avondmaalscollecte aan mochten besteden voor de vluchteling dichtbij. Mensen die misschien eindelijk even rust hebben gevonden. Te midden van al die vele kilometers die ze zijn opgejaagd. Waarbij ze steeds achterom hebben moeten zien. Niet wetend waar ze kwamen. En geef hen bovenal het zicht op hem. Die ooit zelf ook gevlucht is naar Egypte. Om toch later weer terug te komen. En zijn werk te volbrengen. Heere God, we bidden u voor alle nood die er is. Op de grote wereld. Het wereldnieuws. Maar ook in ons eigen wereldje. Als er ziekte is of zorg. Spanningen of onbegrip. Tegenslagen. We bidden u, wees erbij, o God. En laat het ons maar merken dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat u ons leven wilt leiden. Vaak op zulke wonderlijke manieren. We bidden u voor de mensen die ziek zijn, mankerende en elders vertoeven. Wilt u gedenken, mevrouw van den Bergbroek, van de Bonengraafseweg, die in Vrijthof vertoeft? Sterk haar, ook in het revalideren. We dragen mevrouw Marian Buijs, ook van de Bonengraafseweg, aan u op, die weer thuis mocht komen, na enkele maanden in Vrijthof te hebben vertoefd. Schenk ook haar de kracht om het van u te verwachten, ook naar de toekomst toe. We bidden u voor meneer Van Heun, die in het Rivierenland ziekenhuis verblijft. En we danken u dat mevrouw Buijs van Os, als ook meneer Van Dijk, weer thuis mochten komen uit het Rivierenland ziekenhuis. En geef hen te merken dat u een God bent die erbij is, die draagt en die sterkt. We bidden u voor de kleine Björn Klee, die in de komende week in het Rivierenland ziekenhuis een operatieve ingreep zal ondergaan. Geef, Heere God, dat ook hij in zijn jonge leventje mag merken gedragen te worden door u als God en Vader die niet loslaat. We bidden u voor degene die van de week de vlag uit mochten steken omdat ze geslaagd waren. Ook op hun verdere levenspad, waarbij zich vaak vele wegen openen. Welke kant moet ik opgaan, wat moet ik kiezen? Geef hen wijsheid en bovenal ook verantwoordelijkheid om dat te doen in biddend overleg met u. Gedenk ook degene die een her hadden en die opnieuw moeten blokken voor een goed resultaat. We dragen ook degene aan u op die onvoldoende scoorde en die misschien wel een jaar moeten overdoen. U kent de teleurstelling en misschien ook wel een stuk demotivatie om daaraan te beginnen. Maar geef ook dan dat ze ziende op u de boeken weer mogen oppakken en ze openen en studeren, hun best doen. In uw kracht. Heere God, zo dragen we ieder onze aan u op. In voorspoed, in tegenspoed. En wilt u ons een God van nabij zijn, die draagt, maar ook die zegent, die erbij is, zodat we voort kunnen. En wil ons horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, maar we bidden het van u, omdat wat u belooft waar is, uitkomt, vaststaat en zeker. En daar mogen we het op aandoen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen onze liefdegave nu gaan geven in de dienst der offeranden. Die is bestemd in de eerste rondgang voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie hier in onze eigen gemeente. En de tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. De heren zegenen u en uw gave. En de bussen bij de uitgang die zijn bestemd voor het werk van de vakantiebijbelweek. Daarna willen wij zingen van Op toonhoogte 128, 1 en 2. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Uw trouwe zorg wou mij bewaren, uw hand heeft mij gevoed, geleid. Op toonhoogte 128, de verzen 1 en 2. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. En draagt die met u mee en draag hem ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.